Want je komt er wel eens in een project achter dat je denkt, wacht even, gast, je bent wel opdrachtgever, maar volgens mij ben jij ook onderdeel van dit vraagstuk. Nou, dan
wordt het spannend. Ik kan me voorstellen dat dat meer dan eens voorkomt.
Nee, zeker. Ja. Ik krijg zelfs kippenvel nu ik het uitspreek. Dan wordt het gewoon echt spannend. Ja. Ja.
En leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze Potvis. Mijn naam is Fileen, ik ben trainer bij VIS.
En mijn naam is Tika, ik ben teamcoach bij VIS.
En mijn naam is Ernst Dekker en ik ben gast bij VIS.
Nou, wat gezellig. Ja. In deze podcast hebben we het over thema's die we tegenkomen in organisaties.
En wat we daar mee doen als trainingscoachingsbureau, maar ook wat we er zeker niet mee moeten doen.
Precies. En het thema dat we vandaag bespreken, dat is echt een thema waar vooral jullie veel gevraagd op worden. Maar ook een thema dat volgens mij veel leeft, waar veel mee te doen is. En misschien ook wel zo'n thema waar heel veel mensen zich mee bemoeien die zich dat eigenlijk niet zouden moeten doen. Dus mijn vraag natuurlijk aan jullie ook vandaag is, waarom mogen jullie je daar dan wel mee bemoeien? Maar ik zou eerst eens even willen weten, Ernst, wie ben jij?
Ja.
Hallo.
Hallo. Een leven lang werk om erachter te komen. Ja, ik ben 57 jaar en in mijn werk hou ik me met name bezig met vraagstukken rondom veiligheid, inclusie en leiderschap. En als daar van alles wat van in zit, dan vind ik het al snel interessant en daar doe ik graag mee.
Kijk, en jij begint al met die term veiligheid en dat is waar we het vandaag over gaan hebben. We spraken net even voor en dan vraag ik, ja, mogen we het hebben over psychologische veiligheid? Veiligheid in het algemeen. Tiek, toen zei jij, ja, dan gaat het dan over veiligheidsschoenen en helmen. Gaat het over psychologische veiligheid of onveiligheid?
Ja.
Nou, daar is geloof ik een hoop op te doen. En vooral geloof ik over het herstel.
Zeker.
Van die psychologische onveiligheid. Waar hebben we het eigenlijk over? Als geef eens wat handen en voeten aan überhaupt dit concept.
Het is eigenlijk allemaal een beetje begonnen met het werk van Amy Edmondson. Die heeft een boek geschreven, The Fearless Organization. En die heeft een onderzoek gedaan waarom sommige afdelingen nou veel beter presteerden dan andere. En waar het eigenlijk op neerkomt, wat zij uitvond, en het ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Wanneer is het veilig als je in een omgeving bent waarin jij frank en vrij je mening durft te geven, een idee durft te poneren, ergens iets van durft te vinden, zonder dat je bang bent dat het consequenties heeft voor je positie in het team, je functioneren, je carrière, wat dan ook. Dus dat je eigenlijk vrij voelt om te zijn wie je bent en jezelf uit te spreken.
En het feit dat zij daar ooit een boek over heeft geschreven en dat er nu veel om te doen is, betekent dat dus niet vanzelfsprekend is?
Zeker, ja. Ja, ja, het is natuurlijk. Maar goed, we gaan meteen de diepte in.
Ja, mag hoor. Zo zijn we hier bij VIS.
Zo zijn wij,
ja. Nee, en er is natuurlijk altijd al heel veel over te doen. Alleen vroeger noemden we het vaak anders. Dan zeiden we, er is gedoe in dit team. En heel vaak, wat vroeger gedoe was, wordt nu psychologische veiligheid of onveiligheid genoemd.
Okay.
Die kaart wordt ook snel getrokken.
Ja.
Tika schreef daar ook eens een keer een column over. Die zei ook, ja, het meest onveilige wat je kan doen is zeggen dat het hier onveilig is. Ja. En er is een hele rare dynamiek in die veiligheids...
Waarom is dat zo?
Het wordt een beetje, hoe zeg je dat? Het wordt vaak vanuit een juridisch perspectief ook bekeken. Maar in de rechtspraak hebben we een heel mooi principe, dat je pas schuldig bent als bewezen is dat je schuldig bent. En in heel veel organisatieprocessen hieromheen zien we de omgekeerde beweging. De kaart wordt getrokken, vanaf dan ben je schuldig, tot het bewezen wordt dat je onschuldig bent. Ja. Daar, ja.
En Tika, wat voor consequenties hangen daaraan? Dus waarom is dat erg?
Dat die verloren, kaart wordt getrokken?
Ja.
Omdat zeggen dat het is hier onveilig, zegt in essentie nog niks. Dus dat soort abstracte begrippen, het is een belangrijk begrip en het is goed dat we er aandacht aan besteden, maar het is in essentie ook een abstract begrip. Dus als jij zegt tegen mij, het is hier onveilig, dan weet ik nog echt niet wat er aan de hand is.
Ja.
En daarmee kan je het makkelijk zeggen. Maar kan er dus een wereld achter zitten die zeker gaat over dat je niet durft uitspreken en dat er consequenties aan hangen. Maar het kan dus ook zijn dat je, weet ik veel, dat je werk niet goed doet en je baas of je collega spreekt je daarop aan. En dan zeg je, het is onveilig.
Ja, ja, ja.
Dus dat is nu wel echt de vaagheid in dit hele...
En met dat uitspreken daarvan... bevind ik me ineens in een wereld van een schuldige en een slachtoffer.
Ja, dat. En ook er gaan allerlei, ik noem het maar even, allerlei alarmbellen nu af. Hè. Dus op het moment dat iemand zegt, ik voel me onveilig... dan zie je nu dat organisaties wel een beetje in een paniekstand schieten. Mm. En HR gaat zich mee bemoeien, iedereen gaat zich mee bemoeien... voordat we eigenlijk weten, waar gaat dit over? Mm. En je ziet soms zelfs dat er al onderzoek worden neergezet en dat soort dingen. Dus ja, het is wel een interessant, maar ook ingewikkeld concept, vind ik.
En wat zijn zo de situaties waar jullie in terechtkomen als jullie gevraagd worden?
Soms is er een hele directe aanleiding. Dan is er bijvoorbeeld een melding geweest, er is onderzoek geweest. Er is een rapport verschenen. Dat heeft voor reuring gezorgd. Soms moesten er mensen vertrekken, gedwongen. Mm-hmm. Zit er interim bestuur. En dan worden we bijvoorbeeld door een interim bestuurder gevraagd... om mee te helpen in dat herstelproces. Mm-hmm. Maar je kan er ook vaak een beetje ingezogen worden. Dat gebeurt ook vaak. Ik had het bij een opdracht. Werd gevraagd door een directeur van een culturele instelling. Leek het een hele reguliere opdracht. Teamontwikkeling voor zijn managementteam. En ik kwam daar, het was toch wel een beetje vreemd, want opeens zat de voorzitter van de Raad van Toezicht zat er ook bij. Uh-huh. Maar er werd niet helemaal gezegd waarom. Mm. Toen kwam hij er opeens, een alleraardigste voorzitter. En je voelt gewoon van, er is hier wat, zonder dat je daar de vinger op kan leggen. En toen bleek bij de kennismakingsgesprekken met de deelnemers dat het volstrekt onveilig was. Mm. En waarin dat ook een beetje tot uiting kwam, dat zo aardig was in de contractering. Het was een beetje schimmig wie nou dat contract ging ondertekenen. En toen dacht ik, als ik die haak nou eens serieus neem... En toen heb ik daar de aandacht op, maar wie ondertekent hier nou? Mm-hmm. En uiteindelijk maakte het gedraai daaromheen ook voor het eerst heel erg duidelijk... dat er wel meer aan de hand was dan een team dat één keer per drie maanden een keer op de hei gaat zitten. Dus, en dan glijd je zo in en dan vraag je dus van jezelf de alertheid... of van, hey, wat is er nou aan de hand, overdrijf ik niet? Mm-hmm. En dan is het dus ook meteen heel fijn... Wanneer je dit met iemand anders doet om te spiegelen. Het
klankbord, ja.
Voor je het weet, neem je in dit werk dingen over... van de organisatie waar je voor werkt of het team waar je voor werkt.
Ja. En zit je zelf ook in dat systeem?
Ja, ja, ja.
Binnen no time.
Binnen no time, ja.
Wat op zich natuurlijk ook je... denk ik, belangrijk is dat je dat meteen ook... Het voordeel van ons is dat we dat kunnen zien en voelen... en dat terug kunnen geven. Dus dat is ook deel van ons werk. Dat we die gevoeligheid voor die systemische wereld gebruiken.
Hey, waar ligt... Want ik ben toch nog op zoek naar een soort... ik wil altijd antwoorden en oplossingen en concrete... wat dan nu... Als er zoveel met die term gegooid wordt... en dat dus best wel een spannende stap is... om zo psychologische onveiligheid te noemen... wat zijn dan... hoe weet ik wanneer ik me in een psychologisch onveilige situatie bevind... en wanneer heb ik gewoon een beetje gedoe... of zit ik zelf niet zo lekker in mijn vel? Dus eigenlijk vraag ik een soort van... wanneer is het geoorloofd om die term te gebruiken?
Nou ja, vind ik echt... Ik weet niet hoor, Filijn, of ik daar een goed antwoord op heb.
Maak ik nu een psychologisch onveilige situatie voor jullie?
Ja, dat sowieso. We zitten er ook alweer meteen in. Maar ik denk wel dat het gaat over meerdere signalen. Dus dat er een groot verschil is. Je hebt altijd wel conflictjes in teams of tussen mensen. Maar als je denkt, hey, dit is een patroon in het team. En als we echt heel goed kijken, is het eigenlijk een patroon in de hele organisatie.
Okay.
Dus ik vind het, waar wij werken, daar zie je echt dat er veel meerdere meldingen zijn over langere tijd, met een geschiedenis, waardoor het niet meer te fixen is als in, we doen een mediation op een paar mensen en dan is het klaar.
Ja.
Ja, dus het is geen incident eigenlijk.
Ja, nee, het overstijgt incident.
Ja, meerdere plekken met meerdere mensen.
Wat wel ingewikkeld is, sorry, maar we willen het wel graag, ook organisatie willen het zien als incidenten. Ja. Daar hebben wij vaak wel mee te maken. Omdat dan kun je inderdaad zeggen, nou, we regelen het. We zetten een mediator op, we zetten een teamcoach op en is het klaar. En dat is denk ik ook wel in het herstelwerk ingewikkeld. Het is geen project, zeg ik altijd maar. Je kunt niet zomaar even iets herstellen wat jarenlang is gegroeid.
Nou, en ik kan me voorstellen dat veel, en even tussen aanhalingstekens, incidenten ook niet bekend zijn.
Klopt.
Hè, dus als er één op één heel veel narigheid gebeurt, maar daar wordt niet over gesproken. En mensen weten dat ook niet van elkaar. Dus ze hebben ook niet een gezamenlijk een soort draagvlak om het hierover te hebben.
Ja.
Ja, dan weet je dat dus eigenlijk niet of het nou een incident is of dat het veel breder is dan dat.
Klopt.
Ja.
En wat wij ook zien in dat herstelwerk, deze mensen noem je dan de getuigen of de omstanders. Daar zit ook heel veel leed, omdat ze zich oprecht afvragen, hoe kan het waar zijn? Dit is gewoon onder mijn ogen gebeurd. Nee, ik heb hier jarenlang gewerkt. Of gewetensnood van, ik dacht ook al wel dat er wat was, maar ik heb maar niks gezegd. Straks ben ik de volgende. Dat komt allemaal ook op de wagen. Dus het is heel belangrijk ook om in dat werk en in dat herstelwerk niet alleen te kijken naar daders en slachtoffers, voor zover je daarvan kan spreken, maar vooral ook die hele grote groep eromheen, omdat die ook een cruciale rol speelt daarna weer in het herstelwerk.
Ja, daar had ik denk ik nooit zo over nagedacht, dat dat veel breder is, dat leed ook veel breder kan zijn.
Ja.
En de pijn. Hey, nou wordt er tegenwoordig heel veel over geschreven. Ik kwam vorige week ook weer allemaal mensen tegen, de een had weer een boek geschreven over dit onderwerp en de andere weer een podcast aflevering gemaakt over het onderwerp. Dat soort figuren moet je helemaal niet geloven. Dus er is heel veel over. En iedereen vindt zich expert of lijkt zich expert te vinden op dit gebied. Hoe zit dat? Geef mij eens een verklaring.
Nou ja,
of een ongefilterde mening mag ook. Daar hou ik wel van.
Nou ja, ik denk dat het soms ook een beetje plat is. Het is gewoon een markt. We hebben het er heel veel over. Dan is het ook een markt. Ik denk dat mensen ook wel, wij zijn ook best wel zoekende in met welke mensen kunnen we samenwerken. Mm-hmm. Maar ook er is een heel veld ontstaan van onderzoek natuurlijk. Dus welke bureaus doen onderzoek? Er zijn ook allerlei bureaus die vanuit een andere expertise nu dit soort onderzoeken doen. Dan kun je je afvragen, gaat dat dan helemaal goed? Nou, er zijn genoeg berichten dat niet altijd goed gaat. Dus het is ook wel, vind ik best wel ingewikkeld om uit te zoeken welke mensen doen het goed. Ik merk zelf ook dat ik denk, soms denk ik ook, hoezo kan ik dit wel, weet je wel? Want het is echt ingewikkeld werk. Maar,
en Ernst, wat is jouw antwoord? Waarom werk jij met Tika samen?
Misschien omdat het tussen ons wel extreem veilig is. En ik met Tika, dus daarin, dat is heel belangrijk in ons werk, vol durf te reflecteren. Wat gebeurt hier nou? Is dat nou weer van mij? Is dat van jou? Is dat van de organisatie? Dus we kunnen echt lezen en schrijven met elkaar. En dat is heel fijn. En ook, vaak gebeurt het ook omdat je moet ontladen. Hè? Dus je hebt af en toe iets nodig om even je ventiel open te draaien. Nou, dat heb je als begeleider ook. En is het wel fijn als je dat met iemand kan doen waarmee je gewoon ook nog heel fijn bier en bitterballen kunt doen na afloop. En vanuit daar het ook een beetje samen rooit. Ja, het is af en toe is het ook heel zwaar. En dan, of heb je het even heel zwaar? En dan is het heel fijn als die ander er is. En dat je in het volste vertrouwen weet, oké, ik kan nu even een stap terugzetten. Tika neemt wel even over. En andersom is dat ook zo. En dat is heel fijn.
Ja, wij zeggen dat soms ook wel tegen elkaar. Soms kan je een beetje inschatten dat je denkt, dit kan wel eens dichtbij komen. Mm-hmm. Voor mij dichtbij. En dan kan ik tegen Ernst zeggen, pak jij even hier de lead iets meer. Omdat het werk vraagt om meervoudig partijdigheid. Hè? Dat is wat we altijd zeggen. We zijn meervoudig partijdig. Dus we zijn voor iedereen partij.
Yeah.
Maar dat vraagt natuurlijk ook best wel wat. Je hoort van alles waarvan je denkt, dat raakt soms ook eigen normen.
En wat vraagt dat dan van jullie, of van begeleiders in het algemeen?
Om meervoudig partijdig te kunnen zijn?
Nou, dit hele proces begeleiden. Wat vraagt dat van jullie? Want een paar dingen die ik hoor is dat je heel erg moet vertrouwen op je onderbuikgevoel.
Ja.
Dat je echt moet kunnen aangeven, ook als dit te dichtbij komt, omdat je anders in dat patroon wordt meegezogen.
Ja.
Dus dat er een soort schone, ongefilterd lijntje moet zitten tussen dat wat daar gebeurt en tussen jouzelf.
Ja, klopt.
Nou, daar kun je elkaar dus bij ondersteunen.
Ja.
Maar wat vraagt het nog meer van jullie?
Dat je zelf ook schoon bent. Hè? Dat zei Tieke net ook al. Er worden soms eigen thema's aangeraakt.
Mm.
En daar moet je echt oppassen. Want voor je het weet gaat er bij jou iets resoneren wat helemaal niet is van wat je begeleidt.
Mm-hmm.
En dat komt dan wel opeens ook in het systeem terecht. En daar vind ik een van de dingen waar je heel alert op moet zijn.
Ja, het vraagt heel erg om rolzuiverheid.
Ja.
Dus ook wel als ik terugkijk, dan denk ik de dingen die wat mij betreft niet helemaal goed gingen, gingen vaak over contracten. We hadden het net over gehad dat die toch niet scherp genoeg was, omdat mensen haast hadden. Maar ook in je rol. Hè? Dus je wordt vaak gevraagd omdat je binnen bent. En als mensen het fijn vinden dat ze hun verhaal kunnen doen. En merken dat ze een goede klik met je hebben. Dan zie je al heel snel dat de organisatie gaat vragen stap in meer dingen. Ja. En dat is echt wel een risico. Niet doen, zou ik nu zeggen. Ja. daar wel heel veel ervaring. Ja.
Ze vinden het heel fijn als ze dingen kunnen uitbesteden. Ja. En voor je het weet wordt er veel meer uitbesteed dan datgene waar je eigenlijk voor bent besteld. Ja. En dan wordt het schimmig.
Ja. Ja. Hey, nou kan ik me voorstellen dat als mensen hiernaar zitten te luisteren, misschien wel wat herkennen. Tika, jij zei al, ja, ik vind dat best wel lastig om te bedenken met wie kunnen wij samenwerken? Wie vertrouwen we op dit onderwerp? Of wie?
Nou. Ja.
Hoe moet iemand die helemaal niet eens in dit vak zit, ik bedoel, los van het feit dat ze natuurlijk Ernst en Tika moeten bellen.
Ja.
Maar stel, jullie zijn niet beschikbaar.
Zou zo maar kunnen. Ja.
hoe weten mensen dan waar ze goed terecht kunnen? Waar ze in goede handen en veilige handen zijn?
Nou, dat is een grote vraag. Ik denk wel dat het helpt om je wel even te verdiepen. Er zijn... wat je al zei, er verschijnen heel veel boeken en podcasts. Mm-hmm. Je kan echt wel een onderscheid maken tussen de mensen die er wat onderbouwd mee bezig zijn. Ik denk dat dat best wel belangrijk is, dat je echt weet waar je het over hebt. En ook wat referenties navragen. Dat zou ik ook wel doen als ik opdrachtgever zou zijn. Met wie werken ze samen? Ja. Dus dat soort dingen, ja, er zijn wel wat dingen die je kunt doen. Ga niet de eerste beste, we hebben geen telefoongids meer, maar ga niet lopen googlen erop, denk ik. En ik denk, dat vind ik wel ingewikkeld, maar ik merk dat zelf, dat er natuurlijk ook wel wat mensen in dit veld werken die zelf trauma hebben opgelopen, dat zo vervelend vinden, snap ik heel goed. En dus ook in het werk zitten. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je jezelf kunt managen. Daar hadden we het net al over. Ja. Iedereen heeft zo zijn thema's.
Dus die niet schoon zijn.
Nee, precies. Ja. Hè? Ik vind wel dat een herstelwerker goed moet kunnen... zichzelf goed moet kunnen managen. Ja. En ja, ik zou zeggen, dat is natuurlijk commercieel misschien wat zwaarder, maar wij doen het altijd met z'n tweeën, dit soort zwaarder werk. Het is gewoon zwaarder werk.
Ja.
Weet je wel? En je kunt gewoon met z'n tweeën kun je reflecteren en dan kun je ook zeggen, hey, we merkten nu dit. Ik denk heel veel mensen hebben de neiging om dan toch te denken, wat ligt aan mij of ik heb het niet goed gezien. Terwijl als Ernst zegt, nee, ja, dit is precies wat ik ook voelde, dan denk ik, oké, weet je wel.
Ja.
Ik zou in die selectie heel erg goed oppassen voor al te mooie beloftes.
Hmm.
Het is een situatie waar men vaak zo snel mogelijk van af wil. Dus partijen die beloven dat het snel kan. En die hebben dan lijstjes met de 7 punten voor een veilige organisatie. En
de 5 succesfactoren.
Die interventies, die werken eigenlijk altijd. En dan krijg je een of ander webinar met nog een multiple choice vragenlijst erachteraan. En dan kan je tentamen psychologische veiligheid halen. Ja, dit soort dingen gebeuren nu allemaal.
Ja.
Maar dan is het vaak een tik in de box van kijk, wij doen ook aan preventie. Wij nemen dit onderwerp serieus.
Ja.
Dus je weet van tevoren echt niet hoe lang het, niet precies hoe lang het, je hebt wel een beetje een idee, maar dat is het ook. Maar je kunt hier niet MS Project tevoorschijn halen met milestones wanneer we elkaar weer vertrouwen en samen door een deur kunnen. En je weet ook niet precies wat daarvoor nodig is en welke interventies gevraagd worden. Dus wat wij eigenlijk heel erg aftasten in onze introductiefase is of wij het gevoel krijgen dat wij ook zelf onze eigen professionele ruimte krijgen om te doen wat nodig is. En dat we ook voelen dat we dat mogen doen zonder dat we alles met die opdrachtgever van tevoren mogen overleggen. En ook in dat gesprek toetsen wel een beetje van ja, en hoe open staat die opdrachtgever eigenlijk ook voor onze feedback, onze beelden.
Ja.
Want je komt wel eens in een project achter dat je denkt, wacht even, gast, je bent wel opdrachtgever, maar volgens mij ben jij ook onderdeel van dit vraagstuk. Nou,
ik kan me voorstellen dat dat meer dan eens voorkomt.
Nee, zeker. Ja. Ik krijg zo'n kippenvel nu ik het uitspreek. Dan wordt het gewoon echt spannend. Ja.
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 Jij lacht er ook bij, dus dat is ook waar jij van aangaat.
Ja, ik ga er zeker op aan, natuurlijk. Want het is spannend, maar ook complex. En daarin word je natuurlijk ook heel erg voor jezelf getoetst op... waar sta ik voor?
Ja.
Ben ik bereid in het uiterste geval de opdracht te verliezen, omdat dit een kant op gaat waar ik zelf niet meer achter kan staan?
Ja, is dat wel eens gebeurd?
Nee, niet de opdracht verloren. Nee. Maar wel verschoven, zeg maar. Mm. Ja.
Hey, en dan als jullie dan aan de bak mogen.
Ja.
Hoe, en En je constateert, best wel stront aan de knikker hier.
Mm-hmm.
En dan?
Ja, dat is wel vaak wat wij dan ook tegen elkaar zeggen. Ja, en nu? Ja, dat is heel hoopvol naar Ernst te kijken.
Het was wel fijn geweest als jullie dan nu vol vertrouwen konden zeggen. Nou, en dan weten wij precies wat we moeten doen.
Nee, maar ik denk wel een mooie vraag. Omdat ik denk, het is ook wel de opdrachten die goed zijn gegaan. Als je het al zo zou kunnen zeggen. Want het is natuurlijk altijd zwaar. Zijn ook omdat we die professionele ruimte hadden. Maar ook met de opdrachtgever heel erg een klik hadden met, wij kunnen hier nu echt met jou gaan bouwen. Weet je wel? Dus opdrachtgevers die ook zeiden, ja, we snappen ook wel echt dat we niet met een paar sessies of met een paar bijeenkomsten of dat het echt een heel proces is waarbij we weer opnieuw moeten gaan bouwen. Hè? Dus we zeggen ook altijd, ja, herstelwerk heeft een aantal fases. Maar daarna gaat het nog over de opbouw van de organisatie weer.
Mm-hmm.
De nieuwe cultuur bouwen of de oude cultuur terughalen die er ooit was en die oké was. Dus dat met elkaar mogen onderzoeken. Als ze tegen ons zeggen, ja, zeg het maar. Dan zeggen we, ja, dat kan dus niet. Wij weten het ook niet. Het zou heel arrogant zijn als wij binnenkomen binnen een uur zeggen, wij weten hoe het zit.
Ja, nee, fair enough. Maar ik kan me ook voorstellen dat in een, stel, die psychologische onveiligheid is heel breed in die organisatie. Jullie hebben eigenlijk veiligheid en vertrouwen nodig van je opdrachtgever om echt in je volle potentie je werk te kunnen doen.
Ja.
Nou, ik kan me voorstellen dat om die reden dus niet altijd kan. Dat je die veiligheid krijgt.
Ja, als we die niet krijgen, dat is wel natuurlijk het moment dat we zeggen, hey, wat is hier aan de hand? En vaak krijg je dan al een voorproefje van wat er in die organisatie aan de hand is.
Ja.
Dus als je een opdrachtgever hebt waarbij wij het ook durven, een kwetsbaar te durven zijn om dat terug te geven. Het gaat eigenlijk over de toestemming om het samen niet te weten.
Okay.
En vanuit daar, vanuit die onzekerheid, of naar tussenruimte is een woord wat we nu vaak horen. Ja. Die heb je hier eigenlijk ook.
Ja.
Wij opereren in die tussenruimte.
Ja.
En, een beetje in de luwte. Ja.
In de luwte.
Ja.
En dit doe je heel erg samen met je opdrachtgever. Dit kan je niet doen alsof je wordt ingehuurd. Dit is geen project wat je ergens anders kunt beleggen.
Ja, en het is ook wel zo, Filene, dat als dat gebeurt, wat natuurlijk ook wel gebeurt, we een paar keren meegemaakt dat we dachten, ja, nu worden we zelf opzij gezet.
Ja.
Of ze vinden ons niet, ze willen ons eruit hebben.
Ja.
Dat we dat dan maar met de moed der wanhoop teruggeven.
Ja.
Maar er gebeurt nu iets en fair enough als je ons eruit wil zetten. Maar dit is een patroon wat als je ons eruit zet, dan komt hij terug.
Ja.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat voor veel organisaties of leidinggevenden het heel spannend is om hiermee aan de slag te gaan. En vooral ook omdat ze waarschijnlijk geen flauw benul, net als ik eigenlijk geen flauw benul heb, wat jullie dan doen. Zeg maar, je zit dan bij elkaar.
Ja.
Onder een systeemplafond. En dan?
Ja.
Moeten ze in een kring zitten? Kunnen ze zich ook nog eens nergens achter verstoppen?
Ja, ja helaas zit je bij ons wel vaak in een kring. Ja,
ja precies. Ja.
Ja. Ja. Nou, kijk, waar het om gaat, als je binnenkomt, dan is de situatie vaak heel erg gepolariseerd. Hè. Er zijn daders en slachtoffers. En meestal zijn de daders van toen de slachtoffers van nu, hè, na dat rapport.
Mm-hmm.
En de slachtoffers van nu, van toen, zijn de daders van nu. Want die zijn gehoord en er gaat nu wat gebeuren. Maar er circuleren dus allerlei verhalen en dus ook allerlei waarheden.
Mm-hmm.
En een van onze uitgangspunten is, de waarheid bestaat niet. Waar het om gaat is dat je gaat leren om naar elkaars waarheid te luisteren. En meestal beginnen we in een bepaalde werkvorm daarmee. En er zitten eigenlijk twee hele simpele dingen, maar het zijn verrekte lastig. Probeer het zelf maar eens. De bereidheid om naar de waarheid van de ander te luisteren. En de bereidheid om je eigen waarheid te spreken.
Hmm.
Ja, dat laatste is al lastig. Hè? Weet je, nou ja,
klinkt als een beetje relatietherapie.
Nou, dat is het voor een deel misschien ook wel, ja. Ja, je moet elkaar weer zien te vinden.
Mm.
Hè? Dus daar begint het. En vooral die bereidheid om naar de waarheid van de ander te luisteren, die is misschien nog wel moeilijker. Want dan zegt hij iets waardoor mijn beeld misschien wel veranderd moet worden. Want daar zit ook wat in. Maar dat was nou net het beeld waar ik nou net een beetje veiligheid uithaalde in die situatie. Ik kom hier vandaan en gaan vastklampen. Moet ik dat ook nog laten gaan? Dus dat zijn vaak hele precaire processen.
Ja.
Maar daardoor komen wel alle waarheden op tafel. En dat is nodig voor die eerste fase waar je doorheen moet. Je hebt met elkaar eerst het verlies te nemen. Iedereen heeft verloren en we hebben eerst rouwen. We zijn natuurlijk vaak geneigd om wat we niet fijn vinden, dat duwen we weg. Hè? Ook in onze persoonlijke wereld. Niet aan denken, dan is het er niet. Nou, zeker in een systeem komt altijd terug.
Ja.
Dus waar het om gaat is dat je de waarheid zoals die was, dat je die met elkaar durft te nemen. Zonder een schuldige aan te wijzen, want iedereen is schuldig, iedereen is slachtoffer. Maar iedereen heeft een bijdrage in zijn of haar waarheid. En
ik kan me voorstellen dat dit al heel veel in beweging zet.
Klopt. Het is denk in onze ogen de belangrijkste fase. Het is een fase waar de opdrachtgever vaak zo snel mogelijk van af wil. Mm. Want die wil door, hè?
Ja. Ja. Oh, ja,
dat is natuurlijk heel snel, vaak de beweging.
Ja.
Dus onze taak is vaak veel meer om te vertragen en om hier de tijd voor te nemen.
En hoeveel tijd...
Tot de bel gaat, zegt hij.
Ja, tot de bel.
Hoeveel tijd kost dit dan?
Ja, geen idee. Dat hangt natuurlijk van de grootte van de organisatie af. Ja. Het is wel zo dat het...
Nou, laat ik het anders vragen. Ja. Wanneer weet je dat je door kan?
Nou ja, dat weten we niet. En dat kun je ook niet zeggen, omdat dat voor iedereen anders is. Mm-hmm. Dus we hebben ook al gemerkt dat als je, weet ik veel, een keer een organisatie begeleid van 80 man. Ja, je kan niet zeggen tegen die 80 man, de bel gaat nu. We gaan nu verder. Maar je kunt wel ook wel weer in een vorm kijken met elkaar van, joh, waar sta je ongeveer? Hè? We zijn weer een stukje verder. Kan je het accepteren en daarmee weer vooruitkijken? Want dat is eigenlijk de vraag. Okay. Hè? Kun je het aanvaarden, zegt Ernst altijd zo mooi. Dat wil niet zeggen dat je er blij mee bent, maar je kunt wel weer vooruitkijken. Ja. Sommige mensen kunnen dat dan nog niet. Sommige mensen zijn al verder. Er zijn natuurlijk soms ook nieuwe mensen die zeggen, ja, ik word er helemaal gek van. We zijn er al een jaar mee bezig. Ik wil gewoon nu verder bouwen. Dus je ziet heel veel verschillen. En dan gaan we kijken van, ja, wat heb je dan nodig om in ieder geval richting aanvaarding te gaan?
Ja.
Dus dat is ook weer een moment in het proces.
En dat is dus ook niet iets waar je met z'n allen samen even één keer een stap zet. Het kan zijn dat sommigen daar al in die aanvaarding zitten en anderen daar gewoon nog echt niet aan toe zijn. En daar heb je dan ook weer toe te verhouden.
Ja, ja, ook dat is, lijkt me, een heel precair proces. Want dat kan natuurlijk ook weer polariseren. Dat als een deel van de groep wel denkt, nou, het is nu wel...
Ja, zeker. En zelf hebben dat natuurlijk ook nog wel. Dat ik denk, ja, hop. Ik ben ook niet de meest geduldige van...
Niet?
Van, nee.
Oh? Dat had ik niet
gehad, denk ik dan. Ja, gelukkig kan ergens dat weer beter. Ja.
Nou, en dat is ook het dilemma gewoon in je professionele vakuitoefening natuurlijk. Want je bent ook ergens voor ingehuurd. Dus dan kan je wel zeggen, ja, nou ja, alles is goed. En ja, niemand wil nog. Ja, maar dat was nog niet precies waarvoor je was ingehuurd.
Waar je voor betaald wordt.
En toch is het zo. Dus dat, nou, dan is het ook weer erg fijn als je dat... als je merkt dat het bij je opkomt, dat je nog iemand hebt met wie je dat eens kan overleggen. Ja.
Wanneer weten jullie dat je weg kan?
Ja, eigenlijk als het herstelwerk grotendeels is gegaan. Dus je zou kunnen zeggen, de meerderheid zegt wel, ik kan wel door, ik kan wel vooruit kijken. En dan komt er een beweging op gang die gaat over, hey, we moeten weer opnieuw met elkaar gaan kijken. Wat is de nieuwe cultuur of wat is de oude cultuur? Wat willen we weer opfrissen? Dat is een heel natuurlijk moment voor ons om weg te gaan.
Oké.
Ja. Nou is wel ook onze ervaring dat zij vaak eerder willen dat wij weggaan dan wij denken dat kan. Want de hardnekkig, ja, het gaat vaak over patronen. En wat je heel vaak ziet is dat die patronen vrolijk overspringen op mensen,
weer mensen
die weer de plek hebben ingenomen van degene die is weggegaan. En dan begint het gedonder toch weer van vooraf aan. Dus het gaat er echt om dat je een slag dieper mag en ook in die patronen kan. En het gevoel hebt dat ook die patronen aan het veranderen zijn. Mm. Dat er echt ander gedrag komt, wat daar ook voor gaat zorgen. En dan is de rol natuurlijk van leidinggevende, directie, management, is cruciaal vanuit de voorbeeldrol die ze hebben.
Is er nog een voor die directie of voor een leidinggevende nog een soort advies? Is er nog iets mogelijk dat zij kunnen doen voordat ze jullie inschakelen? Of als ze een beetje voelen van, oeh, volgens mij gaan we niet helemaal de lekkere kant op binnen deze organisatie. He, dus om, ik weet dat jullie vooral van het herstelwerk zijn. Maar is er nog iets?
Ik voel me wel een beetje Bob de Bouwer nu.
Ja.
Nou ja, bel ons. Nee, maar heel flauw. Of bel een ander. Maar vaak heb je een onderbuikgevoel dat er iets is. En dat er meer is dan alleen het incident. Dat voel je gewoon aan. Alleen het is ongemakkelijk, dus je drukt het ook weg. Hè? Maar als je nou wel voor jezelf dat ziet en voelt van, jongens, ik ben eigenlijk hier iets aan het wegdrukken. Dit is ongemak, dat wil ik liever niet. Nou, dan zou je eens met iemand kunnen gaan spiegelen van, hey, kan ik dit verhaal eens tegen jou aandenken? Wat denk jij? Hoe voelt dat voor jou? Heb jij dit eerder meegemaakt?
Dus hou dat vooral niet voor jezelf dan.
Nee, maar ja, het zoek je met wie je dat in vertrouwen kunt bespreken.
Ja.
Maar, ja.
Ja, wees moedig. Ik denk dat toch wel, zeker nu de veel bedrijven onder druk staan, dat het vaak niet gaat over processen en over hoe het met het organisatie gaat. Maar dat je, ik denk dat heel belangrijk is, dat je continu blijft stilstaan met elkaar van, joh jongens, wat merken we nou op in deze organisatie? Wat loopt goed, wat loopt minder goed? En ik denk, ja, we moeten wat moediger zijn. Dus ook gewoon als iemand zegt, het gaat goed, dan kan je echt nog wel even vragen, gaat het echt goed? Hmm. Weet je wel, is het echt oké met jou? Want ik snap, mijn eerste antwoord is ook altijd, het is altijd goed met mij. Dat is natuurlijk niet waar. Dus ik denk dat we in leiderschap wel af en toe wat dapperder mogen zijn.
Laten we daarmee afsluiten. Iets moediger, iets dapperder. Dank jullie wel, Ernst en Tika.
Dank je wel.